Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Ja, ja mensen. Goed dat je weer luistert naar Crypto Takkies. Weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Raoul Esseboom. En in deze podcast gaan we je natuurlijk alles leren over crypto. We geven hier natuurlijk geen adviezen. Nee, zeer zeker niet. Maar we gaan je wel alles vertellen over cryptocurrencies, bitcoin en blockchain technologie. Zodat als jij zou willen gaan beleggen, dat je dat in elk geval doet met de juiste kennis. Want ja, beleggen en investeren, dat is best wel moeilijk. Maar kennis verlaagt je risico. Toch?
Jazeker.
Ja, zeer zeker. Maar we willen je ook waarschuwen voor de veelgemaakte fouten. Want er zijn ook een hoop mensen die fouten maken en dat is echt niet nodig. Dus trouwens, ook no worries als je niks weet van crypto. Want deze podcast is er echt voor iedereen. Speciaal voor de starters. En we hebben vandaag een hele leuke aflevering. Echt waar. Vorige keer hebben we trouwens gehad over marktwerking. En ook een beetje over traden. Hè? Maar toen hebben we ook een klein belangrijk dingetje, een topic aangesneden, wat best wel een soort van populair is nu. De influencers, de finfluencers. En toen dachten we, hey, weet je wat? Vandaag gaan we het daar gewoon over hebben, over finfluencers. Je weet wel van die influencers die alles posten over crypto en financial dingen. Ja, wat moet je ermee? Zijn ze te vertrouwen? Hoe erg moet je op je hoede zijn? Wat is überhaupt een finfluencer? Nou, mensen, daar gaan we het vandaag over hebben. En natuurlijk is mijn sidekick, Rifa Robin, de strijder, die is er weer bij. En we beginnen langzamerhand, stappen te maken, toch? Of niet?
Jazeker. En de crypto-takkies bekendheid begint ook een beetje te rollen. Dus ik kreeg laatst een DM van, kerel, ik zie je bent bezig met cryptocurrencies en bitcoin en zo. Wil je wat dingen erover weten? En ik kijk zo naar die massapagina. Ik probeer me gewoon cursus aan te smeren.
Hey, boei.
Ja man, gelijk ook. Voice memo gestuurd. Ik heb die man geschreeuwd. Ik heb hem een cursus aangeboden. Maar hij heeft niet gereageerd. Maar ik zei tegen hem, als jij me wat geld stuurt, kan ik het verdubbelen. Maar hij vond het niet zo interessant blijkbaar.
Oké.
Maar als hij doet, is het wel interessant.
Ja. Dus,
Ja,
dit zijn van die problemen. En soms denk ik ook van, hey, we moeten die mannen bedreigen die in je DM gaan, man. Is niet nodig.
Iedereen bedreigen.
Niet bedreigen.
Oh, sorry, bedreigen. Excuses, dat is net iets anders.
Nee, bedreigen niet. Dat lijkt me niet handig. Maar
ik neem die woorden terug.
Oké, weet je wat? We hebben het hier dus al kort over gehad. En in de vorige aflevering hadden we het ook heel kort besproken, toch? Toen gaf jij al aan van, ja, er is weer iemand in mijn DM gegaan. En daarom dachten we van, ja, misschien is het wel belangrijk om uit te gaan zoeken.
Je zoekt iemand die in DM's gaat dan gewoon? Je dacht van, ga die guy uitnodigen dan?
Nee, dat zeker niet. Alhoewel, maar daar komen we straks op terug. Ik heb wel wat gekke berichtjes gehad van deze persoon, dacht ik. Maar dat is dus niet echt zo en daar komen we straks op terug. Maar we wilden gewoon gaan uitzoeken van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met finfluencers in het algemeen? Kun je die informatie wel vertrouwen? En daarom heb ik vandaag een zwaargewicht uitgenodigd. En hij mag zelf gaan vertellen of hij wel of geen finfluencer is. Als je crypto volgt, dan moet je zijn naam ooit een keer voorbij hebben zien of horen komen. Dames en heren, people, ik ben hier met Crypto Michael. A.k.a. the biggest heavyweight of crypto in Nederland. Waar of niet?
Ah, kalm, maar dankjewel.
Ach, kom nou joh, we gaan hier niet bescheiden doen. Iedereen heeft je wel eens voorbij zien komen op Twitter of andere social media.
Trouwens, hè, niet alleen in Nederland, ook in Turkije.
Ook in Turkije, AB.
Ja, Turkije is gek, man. Ja. Ik denk dat de following daar nog wat groter is dan in dit land. Maar dat komt omdat je internationaal bent.
Ja, potverdrie. Ja, dus een internationale cryptoman hebben we hier aan tafel zitten. Ja, Michael.
Yo.
Super bedankt voor je komst, topper.
Ja, bro, we kennen elkaar al lang, dus
ja, maar toch, weet je wel, je moet toch even tijd maken. En ik vind het altijd leuk als mensen tijd, ja, want zo voelt het toch, alsof je tijd voor voor ons, voor de Riva en mij, dat je tijd voor ons vrijmaakt. Dat waarderen we. Ook vorige keer met Bart. Had ik ook zoiets van, ja Bart, dat waardeer ik. Jullie zijn weet je, best wel belangrijke mensen in deze crypto space. Vooral in Nederland.
Het punt is meer, kijk, als je een chille vibe hebt met iemand, ongeacht wat diegene dan doet, dan wil je daar tijd voor maken. Maar Raoul, wij kennen elkaar al gewoon lang en we hebben dingen samen gedaan en altijd chille vibe. Dus dan maak je die tijd vrij voor elkaar, toch?
Ja, ja.
Het is geen liefdesverklaring, maar...
Ja, je kijkt me zo aan, jongen, ja, met die ogen. Ik denk, ik word helemaal verliefd. Maar voordat we eventjes de diepte ingaan, want we gaan het vandaag hebben over dat conceptje, finfluencers, een nieuwe term ook. Gaan we eerst eventjes bespreken wat er eigenlijk allemaal in die crypto-wereld gebeurt. Want er zijn een hoop woorden, dat noemen we vakjargon, die ook die crypto-influencers bespreken. En het is best wel handig als die woorden soms eventjes gaan ontleden of ze eventjes gaan uitleggen. Dus we gaan weer eventjes het woordenboek tevoorschijn halen. En stel, hè, slaat nu dat woordenboek open, die dikke vandalen, en we gaan naar de D toe. En we zoeken naar DeFi, dan vinden we natuurlijk niks. Dus we gaan dat woord DeFi gaan we vandaag eventjes ontleden en uitleggen. DeFi, waar staat dat voor, mensen? Nou, DeFi staat voor Decentralized Finance. Hoe? DeFi, als je dat intypt op Google, dat staat er ook, biedt financiële instrumenten zonder afhankelijk te zijn van een tussenpersoon, zoals een makelaar, beurzen, banken, door slimme contracten op een blockchain te gebruiken. Oh my days. Klinkt moeilijk. Dus gewoon simpel. Ja, met DeFi heb je eigenlijk de mogelijkheid om financiële producten, diensten te gebruiken met gebruik van software, technologie. Dat is denk ik een beetje de simpele uitleg. Zeg ik dat goed, Riva?
En hoe moet ik dat zeg maar in real life zien? Wat is een real life use case hiervan?
Ja, een real life use case is dat je geld kan lenen bijvoorbeeld met gebruik van zo'n decentraal protocol en platform. Of dat je financiële producten, dus bijvoorbeeld dat je zou willen traden. Maar ze geven gewoon aan, ja, financiële producten die je de mogelijkheid bieden om te lenen, te sparen en soms een bepaald rendement te vergaren. Nou, ja, dat is wat DeFi inhoudt. Tevreden met deze uitleg?
Jawel, met dat geld lenen maakt het wel duidelijk. Dus ik moet het zeg maar zien als een nieuw bank/geldsysteem?
Ja, laten we het gewoon houden op een soort van... Ja, echt wel een alternatief. Maar daar gaan we het vandaag ook niet te veel over hebben. We gaan het vandaag hebben over finfluencers. Je zit me weer af te leiden.
Sorry.
Een finfluencer is iemand die zich op sociale media specifiek uitspreekt over beleggen. Zij maken podcasts, schrijven blogs en zijn actief op kanalen als Instagram, Facebook of YouTube. Ja, dit is iets wat de AFM heeft gezegd. Nou, als je dat dan hoort, Michael, denk jij dan, ik ben wel of geen finfluencer?
Nou, als je echt kijkt naar wat voor finfluencer staat, dan is het een financiële influencer.
Ja.
Maar als je dan kijkt naar wat crypto wettelijk eigenlijk is binnen Nederland, en dat is nog geen financieel instrument. Dus als ik alleen maar over crypto zou babbelen, ja, dat is een sneaky one. Als ik alleen maar daarover zou babbelen, zou het niet zo zijn. Maar... Kijk, het woord influencer of finfluencer vind ik altijd een verkeerde lading hebben of zo. Ik voel me daar nooit echt heel erg mee verbonden. Maar ik denk dat ik het wel ben.
Oké, maar even terugkomend. Hoe wordt crypto in Nederland volgens de wet? Of?
Het is nog steeds geen financieel instrument. Dan zijn ze met een nieuwe regelgeving zijn ze daarmee bezig. Dat komt ergens in 2024, 2025. Dus op papier is het nog niet zo. Dus een crypto... Ik weet toevallig van een vriend van me... die had ooit een keer een mail gekregen van de bank. En die vroeg van... Hey, kan je aantonen waar en hoe je je crypto hebt gekocht? Want je hebt zoveel uitgecashed en wat je ermee gedaan hebt. Toen heeft hij een mail teruggestuurd vanuit zijn advocaat. Heeft hij gezegd, ja, maar je vraagt gewoon niet hoeveel televisies ik heb. Op dat niveau staat crypto nu nog. Oh. Maar het is een beetje een grijs gebied. Omdat het natuurlijk wel uitgedrukt wordt in euro's en dollars. Net zoals die televisies, by the way. Maar het is een grijs gebied. En volgens de wet is crypto nog geen financieel instrument.
Maar en toevallig hierover. Of crypto wel of niet een financieel instrument is. Hoe we om moeten gaan. Daarmee, daar komt wetgeving voor. Dat gaf je aan. 2024, Mika, ja. 2025. Inderdaad, Mika. En daar gaan we het ook in de volgende aflevering over hebben trouwens, Riva. Dus onthoud dit goed.
Gaan we
het over hebben. En ook over het verschil tussen coins en tokens. Maar nu eerst die finfluencers. Want er zijn een aantal punten die de AFM aangeeft. Finfluencers maken beleggen toegankelijker, maar Het belang volgers staat niet altijd voorop. Dus ja, het belang van de volgers, zeggen ze dat het niet voorop staat. Er zijn weinig neutrale finfluencers en transparantie ontbreekt vaak. Daar kom ik straks ook op terug. Risico op beleggingsadvies zonder vergunning ligt op de loer. Soms worden risicovolle producten aanbevolen. En AFM heeft finfluencers en brokers op de regels gewezen.
Mij ook, ja.
Ja, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Van oké, hoe hebben ze dat gedaan?
Ah, wij hadden... Nou ja, er komen sowieso extra regels aan, wat ik op zich ergens wel iets goeds vind. Maar we hadden, wanneer was het? Ik denk januari nog. Ja, januari hadden we een setting of een meeting online, digitaal. En dus toen mochten wij met z'n allen, dus zeg maar de Nederlandse crypto en aandelen space op Insta en Twitter, die mochten dan in een soort Zoom call plaatsnemen. En dan stonden er twee vrouwen en een man. Die stonden daar met een PowerPoint-presentatie ons te vertellen wat we wel en niet mogen doen. Nou, het was eigenlijk niet heel veel nieuwe informatie, maar het was een soort schoolklas-setting.
Oh.
Het enige wat belangrijk was, dat er regels aankomen. Dat wij eigenlijk onze verantwoordelijkheid wat meer moeten gaan nemen. Ik denk dat meer mensen dat ook zouden moeten doen. En dat je geen affiliates mag aanprijzen. Affiliate referral houdt eigenlijk in dat jij iemand... Die wordt lid via jouw linkje. En die gaat dan handelen op een handelsplatform of iets dergelijks. En wat je dan daarvoor in return krijgt als influencer... is een gedeelte van de fees die diegene handelt op dat platform via jouw linkje.
Juist, dus als je iemand doorverwijst en diegene die gaat dan handelen... dan krijg je daar een soort van vergoeding voor eigenlijk.
Ja, maar dat is dan... een vergoeding is niet erg. Een marketingvergoeding. Dus stel die exchange... Jij hebt geen referral op jouw YouTube staan of bij jouw profiel of iets dergelijks. En je sponsort deze podcast... Daar komen ook mensen uit, omdat je zegt dat je de sponsor bent. Dat mag wel, want dat is een one-time fee. Maar als jij iemand binnenhaalt via je referral... en voor altijd daar een vergoeding voor krijgt...
Ja.
Dat mag niet. Dat komt uit het dotcom-tijdperk. Waar er ook allemaal regels zijn gekomen met allerlei beurspartijen destijds. Want dan wilden ze ook gewoon, kregen ze fees voor het binnenhalen van klanten. En dat had een hele verkeerde mindset. En dat hebben ze toen uitgehaald. En dat bestaat nu nog steeds.
Oké.
Heb jij veel mensen die via... jouw links op platformen zitten? Of valt dat
Wij hebben nooit echt affiliates gedaan. Je ziet bij mij wel een link van Bitfavo staan.
Ja.
Promote ik nergens, want het is geen deal.
Ja.
Dus nee, we gaan daar wel mee aan de slag. Maar dat is alleen met partijen die gereguleerd zijn.
Ja, want je had het ook over, en dat vond ik wel mooi... van dat influencers een bepaalde soort van verantwoordelijkheid moeten nemen.
Mm-hmm.
En ik vond dat een mooi woord. Dus daar wil ik even op aanhaken. We zien vaak, en dat was ook wat Riva aangaf, is dat er nu advertenties voorbij komen van wil je crypto, wil je NFT's, we gaan je helpen en als je dit gaat doen, ga je superveel geld verdienen. Er is een bepaalde mate van communicatie en die communicatie die zorgt er nu voor dat er mensen zijn die het geld wat ze eigenlijk niet zouden moeten uitgeven aan crypto, aan NFT's, dat ze dat toch gaan uitgeven. Nu vraag ik me af, die communicatie... je zorgt er als tussenhaakjes influencer enerzijds voor dat je je bedrijf, wat je eigenlijk aan het opbouwen bent, dat je dat kunt laten groeien. Daar heb je een bepaalde retoriek voor. Je wil mensen enthousiasmeren en motiveren om iets te gaan doen. Maar er is dus, wat jij dus aangaf, een bepaalde mate van verantwoordelijkheid die influencers zouden moeten nemen eigenlijk. Hoe kijk jij aan... Of hoe kijk jij naar die communicatie die er nu gebruikt wordt door finfluencers in het algemeen? En wat vind jij dat er misschien anders zou kunnen of moeten?
Ik denk dat sowieso het hele social media die hele game heeft verpest. Als je kijkt naar hoe de financiële influencer space op dit moment is, dan wordt er heel erg gefocust op de verkeerde dingen. De dingen die jouw brein graag zou willen zien. Dus de dure auto's, de horloges, het heel erg uitdrukken in hoeveel geld je verdient, et cetera. En dat is de verkeerde keuze of verkeerde mindset die bepaalde influencers voor gaan. Omdat mensen willen dat en omdat ze dat zien bij jou... gaan ze juist verkeerde keuzes maken die heel erg riskant zijn. Want ze willen dat heel erg graag. Maar op het moment dat je daar op dat niveau komt... weet je ook al dat dit niet het leven is. Maar wat ik probeer te zeggen is dat het uiteindelijk... allemaal neerkomt op transparantie.
Nog een mooi woord, transparantie.
En transparantie houdt in dat Je kan bijvoorbeeld als influencer wel zeggen, of als influencer, hey, disclaimer, dit is geen financieel advies. Maar je zou eigenlijk gewoon heel nadrukkelijk moeten zeggen, hey, ik heb gewoon geïnvesteerd in dit project en dit is mijn bias en doe ermee wat je ermee wilt doen en klaar. Maar wat heel veel woordkeuze is vanuit die influencer, nee, je moet dit doen, dit gaat je rijk maken. Het zijn heel erg die directe verbale teksten, want die directe verbale teksten die werken om nieuwe klanten binnen te halen. Dus daar zie je al dat er verschillende onderlagen zijn in wat het doel is van de influencer. Het is niet de ander educeren of de ander goede informatie geven. Het is om zoveel mogelijk mensen binnen te halen binnen hun eigen platform, zodat zij erop vooruit gaan, zodat zij een fake reality kunnen showen op social media en dan gaat het cirkeltje door.
Ja, maar anderzijds, want dit gebeurt. Maar dan heb je ook nog, wat je vaak ziet, ook al geven ze, weet je wel, goede... maken ze goede content in een YouTube-filmpje, zie je toch bijvoorbeeld de clickbait-titels, die zie je tevoorschijn komen.
Ja, ook bij mij. Ik moet helaas.
Nee, maar en dat is dus zeg maar het ding van, ja, je moet een bepaalde verantwoordelijkheid nemen ook, vind ik, als influencer. Van oké, je gebruikt dan die clickbait en dan klikken mensen vervolgens op jouw filmpje en die gaan het bekijken. Maar dat is eigenlijk je bedoeling. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk volgers genereren, dat mensen je content gaan consumeren en daar hopelijk van leren. Als die content consumeren, dat wat ik net zeg, hoop je dat ze ervan leren. Maar dat leren, dat kan op hele verschillende manieren zijn natuurlijk. Dus als mensen jouw content consumeren, ze luisteren daarnaar, ze bekijken dat. Hoe wil jij het liefst dat jouw kijker die content interpreteert? Hier hebben we het ook wel vaker over gehad in privégesprekken. Hoe wil jij dat ze dat interpreteren?
Ja, het is natuurlijk een hele lastige, want er zitten gewoon, je hebt verschillende doelen. Eén, je wilt groter worden op social media, dus daarom ga je bepaalde dingen doen die je misschien niet helemaal comfortabel vindt. Dat is dus die clickbait titels, omdat je mee moet in die rat race. Maar als je kijkt naar wat je eigenlijk wilt dat jouw volgers begrijpen van jouw video's, is één, de mindset die ik zelf heb met het traden. Dus daadwerkelijk de gedachtegoed van oké, hoe maak jij je bepaalde keuzes, die probeer ik over te dragen. En eigenlijk waarde te creëren die zij zelf kunnen gaan gebruiken in hun eigen keuzes. Dus ik wil niet iemand pushen naar een keuze. Nee, ik wil mijn mindset laten zien, zodat ze zelf kunnen verbeteren in hun eigen persoonlijke groei. En dat is denk ik het verschil. Want heel veel andere jongens die ik het zie doen, die kiezen niet voor die inhaalslag en die zeggen, nee, je moet het zo doen. Wat ik net ook al zei. En ik vind juist dat als jij op social media zit, dat je relatief waakzaam moet zijn met de woorden die je kiest. En ook vooral beide kanten moet belichten. Up, down, meestal als je aan het traden bent. En voornamelijk de keuze bij de kijker neer moet leggen. Van oké, jij kan dit is de informatie. Dit kan je ermee doen. Gebruik dit voor jezelf.
Ja, want dat is zeg maar het ding. Je wil een soort van balans hebben.
Mm-hmm.
Maar je moet dan als influencer of influencer ook de balans weten te vinden tussen, nou, enerzijds, je wil de kijker ook vermaken. Je wil de kijker een stukje educatie bieden. Maar je wil ook de kijker enthousiasmeren om iets te gaan doen. Namelijk, of naar meer van jouw content kijken. Sommige mensen die affiliate links gebruiken. Om ze, weet je wel, die affiliate links te om daarop te klikken.
Maar dat is precies het punt. Kijk, wat je nu zegt zijn een heel rijtje van dingen die je zou verwachten vanuit een influencer.
Ja.
Maar als je het hebt over die affiliate links bijvoorbeeld, ik kan je nu al zeggen dat die gasten die in Dubai zitten of waar dan ook, die allemaal van die affiliate links hebben, interesseert ze geen kloten of je wel of niet geëduceerd wordt. Het enige wat zij willen is de meest zieke thumbnail video's maken in clickbait. Dan babbelen ze wat over een trade. Hebben ze beide kanten een trade ergens openstaan. Gaat de een fout, de ander gaat goed. En de volgende video die hebben ze perfect getraded. Alleen maar om jou binnen te halen in dat platform om te gaan traden. Heeft niks te maken met educatie.
En dat is, ja, eigenlijk...
Er zit wat woede, merk ik. Maar...
Dat is echt de wereld. Maar dat is echt vreselijk. En ik ga ook niet liegen. Ik heb ook wel eens ook tegen vrienden gezegd van, ja, hey, volgens mij, kan dit wel een goed projectje zijn? Heb ik ook een soort van mijn vrienden geenthousiasmeerd. Ik doe dat altijd wel met een beetje twijfel. En ik geef ook aan van, ja, weet je, ik ben ook geen expert. Want dat vind ik ook een ding bij finfluencers in het algemeen. Dan moet ik niet doen alsof ik iedereen volg, want dat doe ik totaal niet. Maar er heerst een soort van, ja, je geeft bijna het idee aan mensen dat jij een soort van de wijsheid in pacht hebt en de waarheid, ja, weet of zo van een bepaald project. Terwijl we zijn eigenlijk een soort van allemaal maar aan het onderzoeken naar wat die toekomst mogelijk zou kunnen brengen. En sommige mensen die doen hun onderzoek beter dan dat andere mensen dat doen. En dat blijkt ook wel uit de content.
Meestal wel, ja.
Maar er zijn ook een hoop mensen waarvan ik dan denk van ja, weet je, misschien zou je moeten vertellen dat je het eigenlijk ook maar niet weet, maar dat je het wel ontzettend leuk vindt om jou een soort van onderzoeksproces, om dat gewoon te documenteren. En dat laat je zien op Instagram, op YouTube. En dat je er gewoon bij vertelt, ja grap, eigenlijk weet ik het helemaal niet zo heel goed, maar ik doe wel super hard onderzoek. En dit wil ik gewoon met je delen. En leer ervan wat je ervan kan leren.
En ook natuurlijk, ook wat jij zei, dat mensen ook in verliezen gaan delen. Want ik denk dat dat interessanter is. Ik denk dat ik eerder iemand zou vertrouwen als ik zie dat die persoon ook geld verliest. Dan dat iemand elke keer een hat-trick of een homerun maakt van, yo, alles wat ik doe lukt. Ik wil ook zien waar het misgaat. En dat helpt ook bij de
content. Dat zie je dus bijna nooit. Maar ook hier.
Ja, mag ik even? Wat vind jij dan dat bijvoorbeeld influencers of influencers misschien hun portfolio zouden moeten delen in het kader van transparantie?
Ja, dat wordt mij ook steeds vaker gevraagd. Nu doen we het trouwens wel, maar in ieder geval een fictief portfolio.
Ja.
Ik ben inderdaad wel van mening, dat zei de AFM ook. Als jij een positie hebt, zou je die moeten disclosen naar het publiek. Dan kan het publiek beoordelen, hey, jij hebt een positie en op basis daarvan zeg je dit waarschijnlijk. Ook als je geen positie hebt, want dan kan je natuurlijk kritisch zijn. Maar de hoogte van die positie zou niet uit moeten maken. Ik zou namelijk, mij wordt ook wel eens een paar keer gevraagd van oké, ik had van de week had ik een meme over Cardano. Dat die 74% was gedaald en dat hij nog alleen maar 26% kan zakken. Dat was een meme in de crypto space. Toen kreeg ik een paar gasten die er boos over waren dat ik een grap maakte. Dat kan, dat mag.
Ja. Klein grapje, even prikken. Even
mag,
prikken.
Ja. Maar een paar van die gasten die zeiden van ja, jij zegt dit dus nu, maar deel dan je positie. En die waren van mening dat ik ook de grootte van mijn positie zou moeten delen. En dan krijg je een heel ander gesprek van oké, waarom zou ik de grootte van mijn positie moeten delen? En wat is voor mij belangrijker? Dat delen van die positie om transparant te zijn of mijn security? Dat is weer een heel ander gesprek. Ik vind niet dat je de grootte van jouw positie zou moeten delen. Maar ik vind wel dat het belangrijk is dat je aantoont dat je een positie hebt. Ik vind dat namelijk hele belangrijke informatie voor de kijker. Zodat de kijker kan beoordelen. Ah,
Hij doet echt wat hij zegt.
Nee, maar ook stel jij maakt een video van een klein project in crypto. Dat kan, dat mag. Dat is helemaal niks mis mee. Alleen 1, het aanprijzen alsof het de next 100x is. Dat is op zich wel discutabel iets. En dan 2, als jij zelf een positie hebt, zou je die moeten delen. En je zou ook moeten delen wanneer je die unlocks en dergelijke krijgt. En je zou eigenlijk ook wel ergens, dat zie je nu steeds meer terugkomen, moeten delen, oké, waar die verkoop en koop je. Want als jij namelijk net voor dat moment dat je die video lanceert gekocht hebt en je verkoopt daarna, dat kan je met de blockchain terughalen. Dat is dus jouw incentive geweest om die kijkers te duwen in dat project om daarna te dumpen op ze. En dat gebeurt heel veel.
Yep. Ik ga zijn naam ook noemen. Nee, misschien moet ik zijn naam niet noemen, maar is wel in opspraak geweest.
Noem het gewoon en dan zien
Bitboy
we wel.
Bitboy is daarvoor een aantal keer in opspraak geweest.
Hij is er één, maar je hebt ook Crypto Banter uit Kaapstad.
Ja,
daar, daar is een clipje van dat hij heeft een interview of een livestream waarbij hij de CEO van een project interviewt.
Ja.
8000 kijkers. Het project gaat als een gek omhoog tijdens die livestream. En er zijn transacties gevonden dat hij tijdens dat gesprek aan het verkopen is. Dus hij is aan het livestreamen, het project aan het interviewen en ondertussen zit hij te klikken om die dingen te dumpen.
En dat vind ik dus echt het
dat moet strafbaar zijn.
Ja, maar dat vind ik dus het toffe nu van die blockchain. We kunnen dat gewoon controleren. Het gebeurt real life. We kunnen die transacties terughalen. Die transparantie, daarom hou ik van blockchain. I love it. Maar dan komen we daar
over zeg maar het finfluencer gedoe. Dat is op zich niet heel erg. Sorry dat ik je onderbreek. Maar
nee, geen probleem.
Uiteindelijk, als je wat ouder wordt, dan ga je wat dingen wat beter inzien, denk ik.
Ja.
Maar uiteindelijk kom je tot een conclusie. Iedereen doet maar wat. En het gaat erom dat de dingen die jij gedaan hebt in de laatste jaren, je als ervaring meeneemt naar de toekomst. Dus doordat ik nu 5 jaar in deze space zit en daar bepaalde ervaringen mee heb gedaan en die kan delen en op een bepaalde manier kan treden, dat zou eigenlijk je route moeten zijn. Dat is waarom mensen kijken naar wat jij doet. En die willen daar graag van leren. Ooit was ik ook een noob.
En kijk, daar wil ik het dus
iedereen begint daar.
Iedereen moet ergens beginnen. Maar inmiddels heb jij een soort van, nou, je hebt wat track record heb je opgebouwd, of een track record heb je opgebouwd. Je hebt wat ervaring, je geeft aan, je zit 5 jaar in de space. En jij haalt je informatie natuurlijk ook ergens vandaan. Nou kreeg ik van iemand in mijn omgeving, die zei van, ja, ik wil ook een vraag stellen. Ik ga dan zijn naam niet noemen, het is een hij. Maar die zei, ja, ik ben wel benieuwd waar die Crypto Michael zijn informatie vandaan haalt. Is dat geheim? Of zijn dat ook de platformen waar ja, eigenlijk iedereen naar kijkt?
Kijk, waar ik mijn informatie vandaan haal, zijn eigenlijk de officiële kanalen. Dat houdt in dat ik bijvoorbeeld een Bloomberg in de gaten hou voor gewoon macro-economische dingen. Ik hou ook de Fed speeches in de gaten. Dat zijn officiële dingen waar ik het vandaan haal. Als het gaat over traden, heel vaak vragen mensen me, ja, ken je die, ken je zus, ken je dat? Nee, ik hou me met niemand bezig. Omdat hoe meer ik me bezighoud met wat externe allemaal lopen te schreeuwen over de markt, hoe meer ruis ik op de zender krijg en hoe slechter mijn eigen analyse wordt. Dus wat doe ik? Ik heb gewoon mijn team. En wij reflecteren en evalueren constant trades en investments. En dan als het fout gaat, oké, maar hoe kan het dat we deze beslissing dus fout hebben genomen? En op die manier ben ik eigenlijk aan het groeien. Want ik denk dat de meeste groei daarin zit. Ik heb wel een aantal traders waar ik naar kijk. Dat doe ik al wat langer. Maar voor de rest probeer ik mijn horizon relatief zo te houden.
Maar dan even om dat toch te versimpelen. Wat zou je dan mensen aanraden om te beginnen om toch wat goede informatie te vinden? Dus behalve, laten we zeggen, behalve YouTube en mensen zeggen Google het, maar iets concreters. Waar zouden mensen dagelijks even kunnen lezen dat ze wat info binnenkrijgen? En dat het ook niet zeg maar zoveel is. Het is gewoon hapklare info waar mensen een beetje kunnen aftasten en beginnen. Wat denk jij?
Ik denk dat de mensen zich eerst af moeten vragen voor zichzelf. Wat wil ik nou vinden? Daar gaat het meestal fout. Wat wil ik nou vinden? Wat wil ik bereiken? En ik denk dat de meeste mensen eigenlijk kennis willen vergaren. Maar dat houdt dan in dat je leert begrijpen wat een blockchain is, wat Bitcoin is en al die fundamenten. Dus wat je dan qua keuze het beste zou kunnen doen, is niet gaan kijken naar wat allemaal van die influencers zeggen over de prijs. Want dat maakt helemaal niet uit. Ga eerst maar eens al die andere dingen begrijpen. De standaardprincipes van hoe bepaalde tradepatronen werken, et cetera. Dus dan kom je uiteindelijk uit bij informatieve websites, zoals Babypips. Of jij maakt natuurlijk zelf ook gewoon content daarin. Ik denk dat dat je voor jezelf die keuze daarin moet gaan maken van, oké, wat zoek ik nou? De meeste mensen jagen op, oké, ik wil heel makkelijk een investment maken, daar veel geld mee verdienen. En daar gaat het fout. Als jij echt op zoek gaat naar waardevolle informatie, dan kom je bij zulke soort websites of communities uit. En dat is goed voor je eigen groei. Hopelijk is dat een beetje een antwoord waar je naar op zoek bent.
Jawel, dat ik een beetje moet zoeken naar wat ik eigenlijk wil leren. En vanaf dat punt moet ik gewoon elke stap gaan onderzoeken. Want ja, ik dacht, misschien is er gewoon een algemene platform waar jij denkt van, kijk, begin hier of check dit. Maar it makes sense to start from the basics en inderdaad gewoon niet focussen op de getallen, maar meer de kern erachter.
Daarom, jongen. Ik zeg het altijd, als we naar scholen gaan, je gaf het aan, die interpretatie van die kennis. Dat concept van investeren. We hebben dat ook bij CryptoTakkies opgedeeld in 3 soort van subdomeinen. We zeggen, investeren bestaat uit kennis investeren, sociaal investeren en financieel investeren.
Mm-hmm.
En dat stukje kennis investeren gaat ervoor zorgen dat jij de content die je gaat consumeren, die je tot je neemt, dat je die beter kan interpreteren dan dat je dat voorheen hebt gedaan. En over tijd. Dat is niet meteen. Dus daarom moet je ook consistent zijn.
En het is een ongoing process. Dus je moet ook niet denken dat je op een gegeven moment ineens het mannetje bent. Of wanneer jij sociaal nieuwe vrienden hebt of nieuwe dingen. Dat je dan daar bent of zo. Nee, als je echt verder wilt, zou je ook constant door moeten blijven gaan. En als je iedere dag al een kwartier besteedt aan simpel een YouTube video kijken van een academy. Dat is belangrijk, van een academy om iets te leren als je begint. En je blijft dat consistent doen. Dan kan je over 2-3 maanden wel ineens kijken van, hey, oké, ik snap dit dus en nu dit dat. Maar het komt uiteindelijk wel neer van, oké, hoe kan jij influencers hun informatie valideren? En dat is doordat je eerst de basiskennis begrijpt. En die stap is saai, boeit niemand wat, wil niemand, want iedereen wil doekoe. Iedereen wil de monies maken.
Iedereen wil money, bad, bad.
Maar iedereen slaat deze stap over en gaat automatisch naar de influencers toe. Maar kan niet begrijpen of dat goed of fout is.
Ja.
En daardoor gaat 99% fout.
Het is zo simpel, maar toch het makes sense wat je zegt.
Het life is gewoon... simpel, maar je moet het simpel maken.
Precies.
Ja, wat niet simpel is, is natuurlijk, hè, als er weer een van die finfluencers waarvan jij denkt, kan hij me helpen dat hij weer eens in je DM komt? Ik heb ook wel eens berichtjes gehad van een account van Crypto Michael. Laten we eventjes voor eens en voor altijd dat vertellen. Die accountjes ik had DM sturen, ben jij dat?
Ja, nee, waarom zou ik dat zijn?
Heb je al blauw vinkje?
Dat hele proces is zo onethisch, man. Maar ik ben ermee bezig. Okay. Ja, ik heb dus op Twitter nu dat Verify-ding, toch?
Ja.
Niemand kan het bij Twitter krijgen zonder dat die paar betaalt ervoor.
Wat, hoe bedoel je? Moet je er echt voor betalen?
Ja, 15.000 euro.
Nee, je maakt een grap.
Nee, ik zweer.
Heb jij 15k geleerd?
Ja, eerlijk. Ja.
Ja, oké, ik begrijp het natuurlijk wel. Voor je imago en voor je business is het belangrijk dat je geen...
Maar niemand in de crypto space, überhaupt in het algemeen, krijgt hem niet zonder te betalen. Ook in Nederland zijn er heel veel mensen die bekend zijn, die gewoon moeten lappen om dat ding te krijgen. Ik, op Insta, kan hem niet krijgen. Ik moet... Dat is een kijkje in hoe dat werkt. Bij Instagram is het 10.000 euro. Ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 euro. Plus, je moet op Forbes of Bloomberg of welke website dan ook... moet je artikelen inkopen die dedicated over jou zijn. En dan kan je die applyen en dan krijg je verified status.
Wat verdrie. Maar tot die tijd, eventjes voor de mensen, die gekke berichtjes.
Crypto Mitch NL is mijn enige account. Waarom zou ik 15 accounts hebben met precies dezelfde content?
Oké, dus dat ben jij niet.
Nee.
En hij gaat je ook geen DM sturen.
Oké, Riva.
Afhankelijk van, nee. Nee, ik stuur geen DM's.
Oké, Riva. Nou, we hebben weer, wat informatie, hè, binnen. Ik denk dat we weer wat wijzer zijn. En vooral ook, weet je, naar hoe we moeten kijken naar die informatie van finfluencers. Hè. Misschien in het kader van investments. Want in de vorige aflevering heb jij natuurlijk je eerste bubble tea money geïnvesteerd. Want je gaf aan dat je elke maand, weet je wel, je spendt die 12 euro. Dat we zeggen, ai boy, moet je dat nou wel doen? Weggegooid geld.
Mag ik even een confession maken? Ik heb deze week, ik was niet sterk deze week. Dat was gewoon een cadeautje voor mezelf. Ja. Maar hierna doe ik het niet meer.
Echt? Oh, hij heeft dus weer bubble tea gekocht. Hij heeft het gewoon weer gedaan.
Oh man, ik krijg zo last van mijn buik als ik die dingen haal, joh.
Oh ja, jongen, weggegooid geld.
Bak suiker die je naar binnen werkt.
Echt? Maar je hebt nu dus al een paar weken op rij geld opzij gezet. Vorige episode was je ook een beetje in paniek, omdat je toen in het rood stond. Maar hoe staat het er nu?
Het lijkt soms op kerst. Soms rood, soms groen. Maar ik ben zeg maar gefocust op de toekomst. Dus ik probeer me er nu niet zo vaak mee bezig te houden. Ik weet ook dat ik zei dat ik het elke dag checkte. Nu is het wat minder geworden. Ik probeer wekelijks even een snel oogje erop te gooien. Maar ik denk dat het de goede kant op gaat.
Riva, we hebben in de vorige aflevering je eerste bubble tea money geïnvesteerd. Want je gaf elke maand die 12 euro uit aan bubble tea, weggegooid geld. 2 keer een bubble tea'tje, 6 euro, pot voor 3. Maar dat geld ga je nu investeren, hè? Je hebt dus al een paar weken op rij geld opzij gezet. En vorige episode was je trouwens ook een beetje in paniek, omdat je toen in het rood stond. Maar ja, hoe staat het er nu mee?
Zoals ik al zei, een beetje cashed. Soms rood, soms groen. Maar ik heb eigenlijk een hele andere vraag. Ik zag onze favorite genius person, Elon Musk, die was weer actief. En die heeft Twitter gekocht. En dat heeft me aan het denken gezet van, met dit nieuws, hoe Elon Musk Twitter heeft verkocht. En vooral ook natuurlijk omdat hij de owner en creator of Tesla is. Moet ik daar niet iets mee gaan doen? Moet ik geen Twitter aandelen of Tesla aandelen gaan halen?
Pot voor drie. Dit lijkt me een ideaal moment om eventjes aan Jan-Willem te gaan denken. Zullen we dit aan Jan-Willem gaan vragen?
Dat lijkt me een heel goed plan.
Wij gaan Jan-Willem bellen. Hallo, spreek je met Jan-Willem?
Zeker, heren. Goedemiddag, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer, Jan.
Wat kan ik voor jullie doen?
Ja, Jan, we hebben weer een vraag. Nou, Riva, stel jij eventjes je vraag.
Hey Jan, ik zag dat Elon Musk, onze favorite genie of the world, even weer een nieuw trucje uitgehaald. Hij heeft Twitter gekocht en het heeft me aan het denken gezet. Deze man own Twitter, Tesla natuurlijk ook. Zou het niet handig voor mij zijn met dit goede nieuws dat ik nu ga investeren in Twitter of in Tesla?
Maar goed punt. Belangrijk is wel natuurlijk, Riva, we zijn niet aan het daytraden. Dus we zijn niet te veel bezig op de korte termijn met transacties bezig voet. Maar dan heb ik nog een andere vraag voor jou om te starten. denk jij niet dat anderen dit nieuws ook weten, net zoals jij, en daar eigenlijk ook al aan hebben gedacht?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat heel veel mensen wel, of niet heel veel mensen, maar ik denk wel dat velen dit idee zouden hebben.
Precies. Dus uiteindelijk, hè, wat je met dit soort dingen ziet, vaak het nieuws is verwerkt in koersen. En eigenlijk wanneer zo'n nieuws naar buiten komt, en dan zit dat eigenlijk ook al verwerkt in koersen. En dan zie je ook een enorme piek. En eigenlijk, als je op dit basis van dit wilt handelen, ja, dat is eigenlijk bijna niet te doen, omdat eigenlijk iedereen dat nieuws heeft. En voorkennis, ja, dat mag niet. Dus als we dit van tevoren zouden weten, ja, dat weten we eigenlijk nooit. Dus het is sowieso altijd lastig, hè, om op basis daarvan te handelen. Dus ik zou vooral ook het advies geven om niet te veel op basis van nieuws te handelen, omdat dat eigenlijk alleen maar ruis geeft op jouw langetermijnplan. En daar gaan we weer, want uiteindelijk, je hebt me al de bijnaam langetermijn gegeven, denk ik dat het vooral goed is, hè, om te blijven focussen op het monitoren van risico's en dan spreiding. En niet te veel te kijken en te handelen op basis van nieuws. Omdat uiteindelijk, dan zijn we eigenlijk bezig met daytraden. En het nieuws is al verwerkt in koers. En andere mensen hebben dit nieuws ook. Dus je bent zeker nooit de enige die zulke plannen heeft. En dus als je een plan maakt om bijvoorbeeld een bedrijf te kopen, kijk dan vooral naar wat doet het bedrijf. Maken ze winst? Hoe ziet de toekomst eruit? Hebben ze goede plannen? En niet zozeer op basis van dit soort nieuwsberichten dat bijvoorbeeld Elon Musk Twitter koopt. En wat er dan ook natuurlijk een hoop jagers zijn die proberen te handelen op basis van dit nieuws. Wat uiteindelijk gewoon bekend is voor iedereen.
Thanks.
Hier een answer that can help you?
Zeker, want nu is deze impuls minder extreem. En dan weet ik ook dat ik me nogmaals moet focussen op lange termijn. En minder impulsiviteit is altijd goed, hoop ik.
Ja.
Toch, Raoul?
Ja, zeker. Ja. Lange termijn, dat is eigenlijk de strekking hiervan. Ja, Jan-Willem, super bedankt weer.
Thank you.
Tuurlijk, geen probleem. Spreek jullie snel weer.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Robin, Rifa Robin, is aan het ontwikkelen.
Ik leer.
Hij leert, hij groeit. Nou, Rifa, ja, afsluitend. Wat is dan het belangrijkste wat je vandaag hebt geleerd? Wat heb je vandaag opgestoken? Ga je nu die finfluencers, ga je daarop reageren als ze in je DM's sliden?
Nee, natuurlijk niet. En ook het belangrijkste is eigenlijk dat ik echt met de basis begin. Dus inderdaad, van zo'n finfluencer kan mij wel wat dingen uitleggen. Maar als ik dat totaal niet begrijp, kan ik ook niet voor mezelf verifiëren van is dit correct of aanvoelen als het correct is. Dus begin bij de basis, ga de saaie dingen leren. En als je dat denkt te beheersen, dan kan je ook een beter oordeel hebben over zijn bepaalde influencers wel of niet ethisch misschien correct bezig, maar ook gewoon wat ze uitleggen is, verzinnen ze deze dingen, wat voor theorieën gebruiken ze, en als ze dingen gebruiken, kan ik die theorie ook zelf leren, en klopt het dan wat zij zeggen. Dus gewoon, werk aan je basis. En het is inderdaad super simpel, als je in je basis werkt, kan je de rest ook gewoon.
Damn, dus naast het financiële aspect, het financieel investeren, ook kennis investeren.
Altijd. En sociaal investeren, maar...
En ook sociaal natuurlijk, I love it. Oh, pieps. Ja mensen, na het luisteren van deze aflevering heb je vast nog heel veel vragen. Ja, duh. En misschien wil je ook meer informatie. Denk je van, nou, ik heb eigenlijk nog wel meer vragen. Nou, heb jij bijvoorbeeld vragen over de betrouwbaarheid van finfluencers? Welke coins zij aanbieden? En ja, wat ze eigenlijk precies vertellen? Of heb je een DM waarvan je denkt, nou, Raoul, ik twijfel echt of dit wel klopt. Stuur hem dan door naar ons op Instagram, @cryptotakkies. Of stuur een mailtje naar cryptotakkies@de-stroom.nl. En dan gaan wij het allemaal voor je uitzoeken. Echt waar. Michael, sir, I want to thank you. Ik wil je bedanken voor je komst. Rifa, jij natuurlijk ook weer bedankt voor je scherpe invalshoeken, opmerkingen. En tot over 2 weken, want dan hebben we dus weer een nieuwe episode van CryptoTakkies. En dan gaan we dus kijken naar dat aspect van MIGA, maar ook het verschil tussen coins en tokens. Want hè, zijn er verschillen tussen coins en tokens?
Is toch hetzelfde of niet?
Rifa, nee, dat is dus niet hetzelfde. Nou, hier zie je, hij denkt dus dat dat gewoon hetzelfde is, Michael.
Ja, dat mag hij denken.
Maar dat is dus niet zo. Hè? Maar daar gaan we dus tijdens die aflevering verandering in brengen. Wat ook belangrijk is, en dit is echt heel belangrijk. Vergeet CryptoTakkies niet te volgen in je favoriete podcast-app. En geef ons die 5 sterren. Hoeveel sterren, Riva?
1, 2, 3, 4, 5.
5 sterren.
Je mag ook 4, 3, 4 doen.
Nee. 5.
5, oké.
5 sterren, alstublieft.
Ja, we doen het.
Geen keuze, gewoon 5 sterren.
Exactly. Michael, Riva, bedankt. We out.
Ciao.